gespekt worden voor deze morgenuren, vindt u. In het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, het 14e vers, het laatste gedeelte. Lucas 2, vers 14c. Waar het woord des Heeren aldus spreekt, in de mensen een welbehagen. Tot zover. Schrijven wij hierboven, looft den Heere mijn ziel. En let in de eerste plaats op Gods welbehagen getoond. In de tweede plaats, des Heere Jezus arbeid bekroond. In de derde plaats, harten door zijn geest bewoond. Dus Gods welbehagen getoond. De Heer Jezus arbeid bekroond en harten door zijn geest bewoond. We hebben met elkander stilgestaan, gemeente, ook aan de lijn eigenlijk, de gedachte van de 103e psalm. Loof den Heere, gij zijne engelen. Loof den Heere, gij alle zijne werken, vrede op aarde. En loof den Heere, mijn ziel. Want de heerlijkheid, de eer en de majesteit van God komt van de hoge hemel. En dat wil het eigenlijk zeggen, het is wel beschamend, maar het is ook troostrijk voor wie waarlijk mag zijn die hij is. Hij daalt ten laatste af tot de mens. In de mensen een welbehagen. De vertaling van dit vers heeft wel eens verschillende, dat noem ik alleen maar even. De vertaling, de Rooms hebben vertaald in de mensen van goede willen. De Statenvertaling heeft vertaald in de mensen een welbehagen. Andere vertalingen, waaronder de Nieuwe Vertaling. En die is in dat opzicht, wat de grondtekst betreft, in dit woord zeer juist. Die vertaalt in de mensen des welbehagens. Dus in de mensen van Gods welbehagen. Zo zijn er eigenlijk de meeste vertalingen buiten de Statenvertaling. Door het verschil van ene letter uit Dokia of uit Dokia. En de keuze daarvan is door velen foutievelijk ingeslopen om dit welbehagelijke als eigenschap voor te stellen van de mens, als behorende dus bij de mens. En ook langs die lijn heeft ook de Roomse vertaling dit vers vertaald in de mensen van goede willen. Dus vrede op aarde en dan nader bepaald in de mensen die van goede willen zijn, die dus als eigenschap hebben een goede wil. Nu, er staat eigenlijk, dichter kan ik er u niet bijbrengen, maar in diezelfde zin wordt het bedoeld, dat is alleen wat het literaire of taalkundige betreft, dat doet verder niet ter zake, maar zoals er in de Bijbel staat over kinderen des torens, dat die zinsbouw, die formulering kinderen des torens, zo staat er eigenlijk in deze zin, is het eigenlijk taalkundig te betekenen mensen des welbehagens. Mensen tot wien het welbehagen zich uitstrekt. Zoals de kinderen des torens kinderen zijn, tot wien en naar wien de toren zich uitstrekt. Zo betekent dit dus taalkundig tot die mensen na welke Gods welbehagen zich uitstrekt in de tijd. Nou, hoeft dat niet, al weten wij dat niet, dat is niet zo belangrijk. Want sommigen laten de klemtoon vallen, maar dat behoeft niet. Om toch een rechte zin te krijgen, zeggen ze in de mensen. En dan zetten ze daar een dikke streep onder om te beklemtonen. Niet alle mensen, maar de mensen. Namelijk die mensen die van God gekend en van eeuwigheid bemind zijn. Maar het is niet nodig om het zo te doen. Dat wil niet eigenlijk de bedoeling des Heiligen Geestes zijn in dit tekstvers. Maar het wil ons aanwijzen, van de hoogte daalt hier de Heilige Geest in dit woord en ook de engelenzang daalt naar de diepte. Ere zij God in de hoogste. Vrede op aarde. En dan tenslotte, als we tenminste in drieën delen dit 14e vers, dat hebben wij nu ook gedaan in drieën. Het kan ook aan elkander verbonden worden, vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat hebben we dus niet gedaan. Maar als het dus in drieën is, dan is het dus als het ware een trap die afdaalt uit de hoge hemel naar de diepte. Het wil ons eigenlijk ook dit zeggen, en moeten wij ook om denken, dat het besluit van God wordt door ons vaak alleen maar besproken in de zin van het besluit waarin hij mensen heeft uitverkoren tot de zaligheid. Dat heeft God ook besloten, maar God heeft nog meer besloten. Het is een onderdeel, dat besluit der verlossing, van die besluitende God. Het wil ons eigenlijk terugbrengen op de juiste stand, die wij eigenlijk alleen maar in zouden nemen, als stof en slijk en leem, voor die hoge en grote God. Daarom staat er in de laatste plaats, in de mensen, een welbehagen. Daarom staat het in de laatste plaats, om ons eigenlijk aan te duiden, dat er een trap is met drie treden, en de allerlaagste, en daar nog onder, die wordt ingenomen door de mens, eenmaal het pronkstuk van Gods schepping. Hij wordt het laatst hier genoemd, om ons aan te duiden, niet alleen hoe diep, hoe ver, hoe onuitstekend, vreselijk grote afstand is tussen God onze schepper en de mens, maar om ons ook te tekenen, zo diep reikt nu het welbehagen van God den Vader, dat zijn hand uit het slijk onder de aarde uit en opraapt zijn mensenkinderen, dat wil het zeggen, Gods welbehagen getoond. We hebben gehoord, ere zij God, dat ziet in zonderheid op de goddelijke Vader. Vrede op aarde in zonderheid op het werk zijn zoons. Welbehagen in mensen ziet ook op de harten die door Gods heilige geest worden bediend uit die vrede die in Christus is. Maar we kunnen ook Gods welbehagen, het welbehagen des Vaders, in dit laatste tekstgedeelte duidelijk bespeuren, in de mensen een welbehagen. Wat is welbehagen? Wat is welbehagen? Welbehagen, laten we ons niet vergissen, dat wil eigenlijk dit zeggen in het Oude Testament, dat woord. En ook in het Nieuwe Testament, dat het is iets anders als ontferming. Het is iets anders. Als je iemand helemaal ontdaan, ongelukkig, ziet liggen op straat of in het water of op het ziekbed, dan kan er sprake zijn van ontferming. Dus iemand kan niets terugdoen, dus iemand heeft niets om te betalen, dus iemand die heeft helemaal niets. Het gaat dus van één kant uit, ontferming. Daar bezigt de schrift het woord ontferming voor. Maar welbehagen wil iets anders zeggen. Klinkt u misschien vreemd in de oren, alles heeft wel zijn verklaring nodig. Maar welbehagen wil dit zeggen, een welgevallen ergens innemen. Als ik dat ook met een zwak natuurlijk beeld zou proberen te verduidelijken, moet u het zo zien. Het oog van de Vader rust met welgevallen op zijn, let wel, op zijn lieve kind. Omdat het kind in ouderlijke vreze en gehoorzaamheid zijn weg gaat. Nu rust het oog van de Vader met welbehagen op dat kind. Omdat er is iets in dat kind, let op. Maar we moeten wel goed verstaan dat we niet in de Romeinse verklaring terechtkomen, maar kan het u toch niet anders zeggen. Want dat is eigenlijk de betekenis van het woord. Er is iets wat de liefde des Vaders opwekt en openbaar maakt. Er is iets. Dat betekent eigenlijk het welbehagen. Ze wil eigenlijk dit zeggen. God heeft niet zondaars lief, maar hij heeft gehoorzame kinderen lief, in welke hij zijn beeld ziet en vindt. Dat is belangrijk. Je kan een voorstelling geven. Je zegt, kijk, het is de algemene voorstelling. Dat God gelooft zijn God die ons bemint. Zo. Dat is het motto van vele evangelisatiecampagnes. Dat God de zondaars al zo lief heeft gehad. Ja, en toch dit welbehagen wil toch iets anders aanduiden. Het wil niet zeggen, God heeft daar die weerspannige, ongehoorzame, afvoererende zondaar lief. Want God kan geen zondaar lief hebben. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij eren zal ik eren. Daar gaat niets van af. Gods welbehagen wordt getoond. Maar dat welbehagen, verstaan nu goed, dat is niet zomaar iets. Dat verbindt God aan zichzelf, aan zijn eigen werk, aan iets wat overeenkomstig hem is. Hij kan niet met welgevallen op mij neerzien meer, want ik ben zwart van zonde en melaats van krankheden. God kan niet meer met welbehagen naar mij uitzien. God kan alleen met welbehagen een blik gunnen diegene die volstandig in zijn wegen wandelen. Niet één ogenblik, niet 5 minuten, maar een leven lang. Van het begin tot aan het einde in gehoorzaamheid en vrezen van God. Daar heeft God een welbehagen in. Daar alleen heeft hij een welbehagen in. Al het andere heeft God geen welbehagen. Alle andere voorstellingen van God die wij geven, die gaan ten koste van zijn liefdevol recht. En de liefde kan zich niet verzwageren met de hoereerder. En de opperste wijsheid kan zich niet vergezelschappen van de onzinnige. Dat is onmogelijk. Daarom Gods welbehagen. Gode zij dank, het is getoond in de mensen een welbehagen. En wie dan die mensen zijn, dat zal in de praktijk van het leven uitkomen. Dat staat niet op ons hoofd geschreven. Dat heeft de Heere niet bekend gemaakt. Wie wel en wie niet. Daarom is het zo'n machtig woord. Daarom hoeven wij hier niet in te vullen. De uitverkoren mensen. Die het weten. Maar daarom is het juist van zulke grote inhoud. In de mensen een welbehagen. Dat is het grote. Opdat de allerellendigste, de allerdiepst gezonkenste, de meest ongelukkige de boodschap zou horen. God heeft zijn welbehagen getoond. God de Vader heeft het openbaar gemaakt aan en tot mensen. Hij heeft het aan mensen openbaar gemaakt. Dat is het onbegrepene, dat raadsel, dat eeuwige wonder kan God alleen oplossen door zijn geest en door onze ogen te verlichten. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. God heeft zijn welbehagen openbaar gemaakt, zeker. Maar nogmaals, laat u niet misleiden dat daar een God is die met een zekere welgevallen het menselijk geslacht beschouwt. Als een deugd van zijn algemene goedheid. Want God kan vanwege zijn algemene goedheid geen schepsel meer dragen. Zijn goedheid drukt de slechtheid dood. Wij hebben zulk een God niet, die ook in een zekere zin een algemeen welbehagen openbaart in zijn schepselen. Want wij zijn zijn schepselen niet meer. Christus zegt, gij zijt uit de Vader den duivel en wilt de begeerte uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. Dus het is of het een of het ander. Maar voorop staat boven alles. God kan geen welbehagen meer hebben in mensen. Ook al zeggen de engelen het hier. Ja, God zelf in de mensen een welbehagen. God behaagt het niet. Hem behagen de zondaars niet. Want hij zal ze schielijk verbreken. Alle die zijn afgeweken van de weg des verstands. Maar in de op de voorgrond staat toch even een ogenblik in de mensen welbehagen. Wat dan ook de betekenis mogen zijn. Hoe het dan ook mogen liggen naar de bedoeling des geestes. Staat hier al opgetekend. God heeft zijn welbehagen. De eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus heeft zijn welbehagen getoond als hij engelen doet uitroepen. Heere zij God, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. God heeft zijn welbehagen getoond. Hij heeft geopenbaard dat hij in mensen een welgevallen neemt. Niet in goddeloze mensen. Nee. Daarin heeft hij geen welgevallen. Maar hij heeft zonder meer welgevallen neemt hij in mensen, kinderen. En dat zal dan ook zijn grote betekenis hebben in het woord van de Heer. Want het welbehagen van God dat de Vader getoond heeft. Wat hier geopenbaard wordt in dit tekstwoord, dat spruit eigenlijk uit dat woordje ere zij God en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Want dan betekent het in de tweede plaats dat met dit zeggen van de engelen Jezus arbeid bekroond wordt. Jezus arbeid wordt bekroond. Hij was immers de vredevorst, hebben we gehoord. Zijn voeten waren de liefelijke voeten die vrede verkondigen doorrecht voor Jeruzalem en voor gans Israël dat zalig zal worden. Daar heeft hij vrede voor verkondigd. Daarom, er staat hier in de mensen een welbehagen. Maar je zou ook kunnen lezen, dan doen we de tekst geen geweld aan en dat is ook geen inlegkunde. Zo moet u dat niet zien. Je moet niet zo denken in uw hart. Ja, maar zo kom je er altijd uit. Zo is het altijd op te lossen. Want nee, geliefde, dit is inderdaad de bedoeling, de openbare bedoeling des geestes. Er staat eigenlijk, ze zeggen wel eens in de grondtekst, maar hier staat eigenlijk ook naar de grondtekst van het Koninkrijk der Hemelen. In Christus een welbehagen. Jezus arbeid, die wordt bekroond. Zijn arbeid alleen. Want nooit, het is een scheve verhouding wanneer wij denken dat God ons niet vloekt en oordeelt. Het is een scheve inbeelding als wij denken dat het wel meevalt. God heeft geen welgevallen in mensen. Maar hij heeft lust aan vrede en aan gerechtigheid. En aan die op zijn weg wandelt. Daarom... Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, of in de mensen van zijn welbehagen. Daar kun je boven schrijven, maar wij zien Jezus met ere en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder geworden is dan de engelen door het lijden dat hem aankleefde, maar is gezeten aan de rechterhand der majesteit God in de mensen. Want zoals de waarachtige mensheid in de eerste Adam verborgen en besloten was, zo is ook de nieuwe mensheid is in het tweede bondshoofd Adam, die tweede Adam, besloten. Daarom neemt de Heere de totaliteit van zijn uitverkoren Sion. Die neemt en verwisselt hij met de persoon van de middelaar, met dat tweede bondshoofd Adam. Deze koning van dat land, die heeft vrede gesloten Nu hebben ook zijn onderdanen vrede. En die vorst waartegen de koning krijg voerde, die blijft nu niet vechten tegen de onderdanen van dat land. Want de koning, achter wie en in wie dat volk vertegenwoordigd is, die koning die heeft vrede gesloten. Nu delen ook zijn onderdanen in de vrede. En iedere onderdaan wordt aangemerkt als een op goede voet staande mogendheid of persoon of individu. Dat is het wonderlijke. Jezus' arbeid is hier beloond, bekroond. De Vader zet op dat geboren kind al de kroon van zijn goedkeuring, van zijn goddelijk recht, dat hij in hem een welbehagen nemende, want deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen, dat hij nu ook in alles wat aan die boom ingehecht is, een welbehagen heeft. Daarom als de Heer Jezus zijn arbeid wordt bekroond door dit engelenwoord, dat de weg ontsloten wordt, waarop de zegeningen kunnen en zullen neerdalen, op het hoofd van hem, maar ook zijn kleederzoom zullen doortrekken, voor alle bloedvloeiende en die nederliggen in nood en in dood. O, dan wil dat hier bij de aanvang al zeggen, de weg is geopend, het kanaal is bereid, waardoor de eeuwige liefde Gods des Vaders op rechtsgronden zich uit kan strekken en zal strekken tot mensen. Tot mensen. En dan zal hij die mensen zal hij beschouwen uit zijn hoge hemel. In die ene mens waarin ze als leden verborgen en aangesloten zijn. Jezus' arbeid die wordt hier bekroond met eer en heerlijkheid. Aan Gods zijde door de engelen. Want het zal eer en heerlijkheid Gods uitmaken. Dat zijn arbeid wordt bekroond. Maar in de inlezing des harten, in de waarneming der ziel, aan onze zijde in de mensen een welbehagen, dan blijft niet anders over dan te bekennen en te belijden, Heere, wat is het dat gij in mensen, al is het dan in de Zoon uw eeuwige liefde, maar dat is ontferming, welbehagen is als hij ze in Christus volmaakt aanziet. Ontferming is het als hij u, als hij mij in Christus aan wil zien met welgevallen. Dat is ontferming. Welbehagen is als hij ziet in die zondaar alle goede werken, alles wat God eert, prijst en liefhebt, dan rust zijn oog met welgevallen. Maar ontferming is het als hij dat de beur doet vallen aan een mens. Aan een mens. Want al is het dan tot heerlijkheid en tot prijs van Gods grote naam. Dan past het de ziel om met één keer in zichzelf te moeten betuigen. Dat de Heere zulke beesten, zulke ellendelingen, zulke deugnieten. Dat hij daar zijn welbehagen aan wil betonen. In Christus dan. En dat hij die uit louter ontferming in welbehagen, dat zijn blik erop rust in welgevallen, maar dan in de wonden van zijn lieve zoon. Want dan is het wel het allergrootste, dat die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft dat door zijn hand het welbehagen Gods gelukkiglijk zal voortgaan. Dat wil zeggen, het welbehagen God zal staan en vallen met Christus. Want die in Christus is, die is in het welbehagen Gods. Die buiten Christus is, is buiten het welbehagen Gods. Natuurlijk nog niet op de bevindelijke, bewuste inplanting in Christus. Maar zoals het ligt eigenlijk bij de eeuwige God. Wat door hem in Christus gezet is, dat deelt in zijn welbehagen. Wat niet in Christus is, dat deelt in de toren en in de grimmigheid van God. Al is zij tijdelijk bedekt. O, daarom in de mensen, dat wordt privé, privaat zulk een groot wonder. Als de arbeid van Christus gekroond wordt, Dan hebben wij het over parelen aan Gods middelaarskroon. Maar door vage bonden die hij wast en reinigt. En die nieuwe stenen waarop hij zijn eigen naam geschreven heeft. Dat hij die hecht op die borstplaat van de hoge priester. Dan wordt het zo onuitsprekelijk dat Jezus arbeid nou gekroond is. Met miljoenen sterren en bomen en planten en vogels en vissen. Ja, alle dieren der aarde. Dat die wederom hersteld zouden mogen worden. En van de vloek bevrijd. Dat ja. Die hebben niet gezondigd zoals wij gezondigd hebben. Die hebben niet overtreden met zulke bittere boosheid tegen hun schepper. Maar dat er nu staat. De engel is hij voorbij gegaan. Staat Abrahams heeft hij aangenomen. Hij heeft aangenomen. Geliefde, verstaat ge het dan. Hij heeft aangenomen dat staat wat uit de lendenen van Abraham kwam. Die meerdere Isaac heeft hij aangenomen. En waar nu het hoofd aangenomen wordt van het verbond. Van dat eeuwig verbond der genade. Daar worden ook de lidmaten. Dat gevallen Abrahams zaad wordt in hem aangenomen. Tot Gods kind. Tot mensen waarin welbehagen rust. Het welbehagen Gods des vaders. Zijn arbeid wordt gekroond. Ik weet wel, het is waar. Er is een allerduurste prijs betaald. Maar het is toch ook te verstaan wat Huntington uitroept. Als hij de borg en middelaar bebloed ziet. En dat hij een jas over zijn hoofd heen doet. En in zijn schuurtje is en dat hij uitroept. Het is te veel, Heer Jezus. Het is te veel voor zo een. Want aan Gods kant was het niet te veel. Was het precies genoeg, dat dure offer en die prijs. Maar in de waarneming van zichzelf. Dan moet de ziel toch getuigen. Wat heeft hem bewogen. Dat dat nu de kroon is die hem op het hoofd gedrukt wordt. De kroon. Waarvan Salomo heeft gezegd. Of de bruid aanschouwde de koning Salomo. Op de dag der blijdschap zijn harte toen zijn moeder hem kroonde. Aanschouw gij dochter Sions. Dat wij die hem gekroond hebben met doornen. En met geestelingen. En met bloedig zweet. Wat op zijn voorhoofd ook hebben gejaagd in het slaan en in het beschimpen en in het bespuwen. Dat hij nu deze boeven die zo naar hem geslagen en gespuwd hebben. Dat er daaronder nu ook bevonden zullen zijn. Die de vader vlecht tot een kroon. En hem op zijn hoofd zegt, eist van mij. Ik zal u geven de heidenen tot uw erven. En de einde der aarde tot uw bezitting. Let daarom wel. Er is hier geen plaats voor een mens. Die gedacht heeft daarin. Dat er in het laatste gedeelte toch enige lijwijze plaats zou zijn voor Adam. Die komt bedrogen uit. Want Adam zijn naam wordt uitgeblust in duisternis. Maar die nieuwe mens, die tweede Adam. Het hoofd van dat betere verbond. Zijn arbeid alleen wordt bekroond. En de mensen die worden door God in stukken geslagen als pottenbakkersvaten. Maar hij heeft in hem een welbehagen. En het is het welbehagen des vaders dat getoond is. Om dat kleine kuddeke het koninkrijk te geven. En om dat voor wijzen en verstandigen verborgen te houden. Dit dat Christus hier is. Degene aan wie het welbehagen Gods geopenbaar wordt. En dat dat nu voor die wijzen en verstandigen verborgen is. Wie er diepste overleggingen des harten. Is en blijft. In wie heeft de koning meer een welgevallen dan in mij. Zo wandelt de mens als in een vertoning daarheen. Dat hij dat nu verborgen houdt. Maar dat hij degene die door vrije genade in zichzelf ontdekt worden. Niet als mensen van welbehagen. Maar als mensen van vloek. Dat hij de zulke nu bekend maakt uitnemende rijkdom in Christus een welbehagen. En als de Vader, of we erbij kunnen of niet, of dat we het in de dadelijkheid mogen beamen of niet, dat doet ook nog niet de zaken. Of dat we een licht zien, of dat we het zien schemeren, of dat we de zon of de sterren zien, doet niet de zaak. Of dat we het licht uit onze ogen geheel en al zouden missen, doet ook niet de zaken. Maar als de Vader in Christus een welbehagen heeft, als die tweede Adam en dat representerend hoofd van het verbond, dan heeft hij in heel die erfenis, hoe afzichtelijk die ook is in zichzelf, let wel in zichzelf, niet in Christus, hoe dat ze zichzelf ook onvruchtbaar moeten noemen, hoe dat ze zichzelf als verworpen achten in plaats van een welbehagen te zien. Hoe lam, hoe blind, hoe kreupel, hoe afzichtelijk, hoe gans er al aangestoken door de dood, met eerbied gesproken, ik heb lief, zegt God, die mij lief hebben. En daar spreekt de Zoon, God heb ik lief, van die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen, ik heb lief, dat zegt hij. En opeens rust het oog van de Vader met welgevallen op die liefdeloze zondaar. Op dat dode, je zou haast zeggen, dat dode kadaver daar, dat niets heeft in één ogenblik. En hij ziet daar een liefhebbend zondaar en zondares, die van het begin van zijn ontvangenis aan tot nu toe nooit anders gedaan heeft dan God geliefd en op het hoogst bedoeld. Want geliefde, versta wel, het moet er zijn of niet. Het is er of het is er niet. De Heere zal alles voor zijn rekening nemen. Hij zal ons gans en al aanmerken in de Zoon zijn eeuwige liefde. Of hij zal nog iets in ons aanmerken. Maar dat we die ontdekking toch eens mogen doen, dan is het ook werkelijk kwijt ook. Dan is het ook werkelijk kwijt ook. Dan is er geen enkele verwachting meer. Dan kan er niemand nooit meer zalig worden. Dat is eeuwig voorbij. Jezus' arbeid wordt gekroond. Zaligmaker is zijn naam. Het welbehagen van God kan niet zomaar naar mens toe uitgaan. Naar een mens. Maar het welbehagen God gaat uit naar het hoofd van de mens. Naar de mens, Christus Jezus. In zijn hand heeft hij het touw van dat welbehagen vast. En hij maakt het touw van het welbehagen Gods vast. Om de hals van zijn ellendigen. Dat wil het eigenlijk zeggen. God de Vader kan zomaar geen zondaar buiten Christus aannemen. Hij neemt geen zondaar aan. Hij is wel in eeuwige liefde ontstoken over Efraïm. En de draad van dat welbehagen heeft hij gespannen. Maar nu geeft hij die draad van dat welbehagen aan zijn zoon. En hij zegt, mijn zoon, slacht en eet. Want alles is uwe. Gij hebt ervoor betaald. Dag en nacht in de hitte en in de koude. Ja, wat ge niet geroofd hebt ge mij wedergegeven. Ze zijn uwe. Hier is mijn welbehagen. In uw hand kan het voortgang vinden. Dat is groot. Welbehagen Gods buiten vrede op aarde in Christus is niet in te denken. Daarom in mensen welbehagen, dat betekent eigenlijk dat de Heilige Geest de kroon van onze hoogmoedige hoofd afslaat. En dat hij de kroon omgekeerd stelt. Totdat zij rust op het hoofd van Davids grote zoon. Waar eeuwig de glorietroon op bloeit. O, dat woord wil eigenlijk zeggen, nee. Niet een vergenoegde zondaar, nee. Die zegt, jongen, dat de Heer nou toch een welgeval aan mij heeft, nee. Dat brandt de Heilige Geest eruit. Zodanig eruit, dat hij de doodsteek krijgt. Bij de aanvang, maar ook bij de voortgang moet sterven. In dat ik. In de mensen een welbehaag. Daarom heb je groot gelijk als je zegt. Al zegt iedereen dan, ja, maar het is voor u. Al zegt iedereen dan, ja, mens, maar jij bent toch ook een mens? dan is het voor jou. Zeg toch maar gerust, heren, dat kan niet. Dat kan nooit in mensen een welbehagen. Dat onmogelijk dat u in zo'n uitbraaksel een welbehagen zou kunnen hebben. Dat kan nooit. Want dan zal de Heer het u zelf wel zeggen. Nee, mijn kind, dat kon ook niet. Maar zo heb ik u nu lief gehad in de zoon mijner liefde. Zo heb ik u nu als bruid aan mijn lieve zoon gegeven, opdat ge uit hem vrucht zou ontvangen. Zo heb ik u nu bemind voor de grondlegging der wereld en uitverkoren in Christus Jezus. Maar aan onze zijde blijft het waar. Het kan niet. Het kan nooit. Voor niemand niet. Of je braaf bent of dat je ellendig bent. Of dat je goed opgegaan bent vanmorgen naar de kerk of minder goed. Of dat de stroom van ongerechtigheden de overhand in de waarneming van je ziel had. Of dat je psalmen gezongen hebt in de gedachte tot Gods eer. Het kan toch niet. Het kan nooit meer van die kant. Geen dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daar gaat God niet meer overheen. Daarom is het ook zo'n wonder. In mensen een welbehagen. Vrede. Op aarde, ook vrede in harten van mensen waar hij behagen in heeft. Omdat ze hem zo lief hebben. Omdat ze nooit tegen zijn gebod overtreden hebben. Omdat ze nooit geen zonde gedaan hebben. Omdat ze altijd volmaakte deugden Gods verheerlijkt hebben. Omdat ze nooit ter eigen eer bedoeld hebben. Maar altijd de ere des vaders hebben beoogd. Zo ligt het. Zo worden ze nu aangemerkt, het is te groot. Als de Heer het ons zou doen inleven en verstaan, dat kan niet op de aarde. Dat die eeuwige Vader nu zo die voorwerpen zijner barmhartigheid ziet. Dan zou die, als hij in de hemel zich kon schamen, zou die zich doodschamen en zeggen, ik? Nee, niet ik. Daarom wordt de kroon ook voor dat lam neergelegd. Gij zijt waardig. Want eigenlijk had uw vader een welbehagen in u. Maar dat hij nou in u, dat ontferming, een welbehagen wilde nemen in mensen. Niet dat hij dan de zonde goedkeurt. Dat hij dan de zonde vergeeft, zou ik ook haast zeggen, op onze manier. Nee, maar dat hij de zonde uit de weg doet. Ganselijk en al. In en door het werk van zijn lieve zoon. Zodat Sion door zulke een verheerlijkt en gezegend recht zalig zal worden. Zonder dat God gekrenkt wordt. De dominee begreep er niets van toen hij bij dat oude vrouwtje op de sterfbed kwam en toen hij zei, hoe gaat het? Hij kwam uit het verbroken verbonden werk op, dat wist ze wel. Maar hij dacht te horen, nu ja, ze zal wel benauwd zijn aan alle zijden. Toen zegt ze alleen met zo'n klein stemmetje, goed dominee, ja maar ben je dan niet bang? Nee, waarom zou ik bang zijn? Ik heb nog nooit geen zonde gedaan. Oh, dacht hij, dat is toch. En hij begon voorzichtig, ja maar vrouwtje, ja maar dat meen je toch niet, heb je nou nooit. Nee, wat een zelfmisleiding, dacht hij. Maar toen mocht ze zeggen, ja man, zo lig ik nu in mijn dierbare borg en middelaar, alsof ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht had, die hij voor mij volbracht heeft. Waarom zou ik vrezen? Dat is groot. Ja, ze zeggen wel eens met een lantaarntje, maar dat kun je wel met een lantaarntje zoeken. Maar dat is ook vrije gunst als de Heer dat wil geven. Maar als de Heer hem is zo verenigd met dat bondshoofd. Met dat enige hoofd van dat betere verbond. En zegt, ja, nou is de eerste Adam die is dood. Daar hoef je niet naar te luisteren. Hoef je niet je eigen door bang te laten maken. Dat hoef je niet te doen. Maar deze is mijn geliefde zoon. In welk ik al, let wel, al mijn welbehagen. Voel je dat het in die zin zoals wij het verklaren in mensen, dat het dan nooit kan. Zoals het verklaard wordt. Als al het welbehagen Gods in Christus is. Dan kan het toch niet in een algemene zin zich uitstrekken. Tot mensen waar geen reuk en geen smaak aan is. Daarom deze is mijn geliefde zoon. dat heeft de Vader betoond. Zijn arbeid alleen wordt gekroond. En onze kroon. De dichter zegt, wij zullen de eerkroon dragen. Maar als hij dat zingt voor zijn eigen hart en leven. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Dan buigt hij in het stof. Dan kan hij zijn hoofd niet omhoog houden. Maar dan buigt hij voor die hoge God. Wij zullen de eerkroon dragen. En enerzijds is hij vertederd en vernietigd en vernederd. Wij de eerkroon. Omdat hij zich de kroon van het hoofd heeft laten rukken. En met doornen gekroond is geworden door ons. Dat hij nu kroont met goede tierenheid. Dat brengt het ware buigen en bukken mee. De prediking, de bevinding, de waarachtige bevinding der heiligen. Waar Jezus arbeid gekroond wordt. Dat is de moeilijkste bevinding voor het vlees. Dat is de zwaarste bevinding in het leven, om zijn bevinding over te mogen houden. En alleen maar over te houden wat in verband staat met de kennisname van die persoon. Zijn werk, zijn ambt. En om waarachtig voor God, niet voor mensen, maar voor God te beleven. Ik heb geen weg. Mijn weg is een dode weg. Daar is het einde de dood van. U hebt alleen een weg. Och, Heer Jezus, leer me op die weg wandelen. Als een wegloze. Als een hopeloze in mezelf. Maar op die weg, waar geen dwaas zal dwalen, leer me op die weg wandelen. Dat is ook altijd het kenmerkende van het werk des geestes en van de rechten. Schriftuurlijke bakering en prediking. Dat die nooit verzandt in de beschouwing van het christelijke. Ook niet in het beschouwing van het historische. Maar wat de apostel zegt, wij zien Jezus met heerlijkheid gekroond. Hij alleen, hij heeft van de Vader een volle stroom van zegen ontvangen. Daarom is er nu ruimte gekomen in de mensen welbehagen. En dat er niet bij staat in de uitverkorenen welbehagen. En dat er niet bij staat voor Jan en Piet en Kees een welbehagen. Maar dat er staat in de mensen een welbehagen. Dat is ook vrucht van die arbeid van Christus en die bediening des geestes. Opdat de aller ellendigste en dwaaste zichzelf niet uit zou sluiten waar God hem niet uitgesloten heeft. Omdat hij zichzelf niet erbuiten zou zetten in die zin als een eeuwig verworpeling waar God de deur nog niet toegesloten heeft. Maar als het ware wordt hier toegeroepen indien gij een mens zijt. Een mens. Een ingebaarlijke mens zijt. Een arm en ellendig mens. Die niet op kan klimmen tot die hoge eer van God. En tot de vermelding van zijn wonderlijke daden en van zijn deugden. En ook niet tot het welbehagen dat er niets welgevalligs aan u is. Is het net alsof de Heilige Geest hiermee zeggen wil. Blijf dan toch maar liggen aan die poort als mensen. Want de koning is er met zijn goddelijke handen. En die handen van hem, daar gaat het welbehagen zo gelukkiglijk in voor. Dan deze en dan gene. Vandaag, zegt Jezus, ik moet heden in uw huis zijn. Morgen een Levi, volgt gij mij. Dan roept hij deze, dan roept hij gene. Dan zegt hij, maar gij verkondigt de werken God. En hij zond ze uit. O ja, in mensen een welbehagen. Dat baant ook de ruimte voor de waarachtige bediening van het evangelie. Want dan zijn wij nu bij elkander als mensen. En wat we bij God zijn in Christus is nog niet openbaar. Maar het is wel openbaar dat we mensen zijn. En omdat Gods welbehagen in de bekroning van de arbeid van Christus uitgaat tot mensen. daarom mag ik ook in vrij en blijmoedigheid u alle prediken, het evangelie, alle creaturen. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat geeft ook de ruimte waarom wij elkander niet los kunnen laten. We kunnen elkaar ook niet vasthouden, let wel. Maar dat doen we niet omdat wij zulke liefhebbers zijn. Omdat wij zulke menslievende mensen zijn. Dat doen we ook niet omdat God zulke menslievend God is. Maar omdat hij een God is die behagen heeft gehad in zijn lieve Christus. En in hem tot verdoemde mensenkinderen in zichzelf. Daarom is er dat vasthouden. Daarom is er ook, of gij heden bekend het wat tot uw zaligheid is dienende. Daarom is er ook, indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven. Wat blijft er dan anders over? Want denk erom, als wij het er niet mee eens worden dat het welbehagen Gods in Christus alleen is. Dan kunnen we ook niet een soort mens zijn. Een arme tierig mens zogenaamd die zo ongelukkig is en dit en dat. Want dat is allemaal bedrog. Dat is allemaal bedrog. Dan zijn we toch in wezen niet anders dan mensen die het welbehagen in zichzelf hebben gevonden. Heus waar. Die ons eigen vlees eten. Een tussenweg is er niet. Want wie hongert en wie dorst er eigenlijk buiten Christus naar Christus? Wie verlangt er een druppel water buiten Christus? Wie zoekt hem voordat hij van God gevonden en gezocht is? Voelt ge niet de onuitsprekelijke rijkdom daarin, in mensen een welbehagen? De arbeid van de Heer Jezus wordt bekroond. Hij heeft in mensen een welbehagen. Niet alleen als ze getuigen, ik weet en ik ben verzekerd. Maar dan geldt, niet in de gemoedelijke zin, maar omdat hij in Christus een welbehagen heeft. Dat één zucht in waarheid tot de levende God gedaan, die is uit Christus. En die zal tot Christus wederkeren. En Christus zal tot haar wederkeren. Daar zal hij zekerlijk op terugkomen. En dan mogen wij zeggen, wat hebben mensen daar nou aan? Want het gaat hem om de zaak. Het gaat om Christus. God krijgt niet een welgevallen in u. Als hij Christus als uw borg en middelaar hebt aangenomen. Zoals sommigen denken. En vanuit die hoge troon dat nietige aardwormpje de kop afslaan en wegzwiepen. Want ze hebben de zaak niet. Ze kunnen niet zeggen, nee, zo is het niet. Maar God heeft een welgevallen in de mensen, in zijn ganse arme hoop, omdat hij ze in Christus aanmerkt. Ons is alleen zo nodig, arme stakkers, dat wij er ook een welgevallen in krijgen. Dat wij er ook ons hoogst geluk in aanschouwen. Maar het hangt er niet meer van af. Dat hangt er niet meer van af. Want de misdracht die zonder het licht te hebben aanschouwd, in Christus aangemerkt is als welbehagelijk voor God, die verkeert nu in het eeuwige licht van des Vaders aangezicht. Want denk erom, als God ons gaat leren wat genade is, dat er een bom barst in onze levens. En ook in de kerk, want dat is zo radicaal afsnijdend, dat de Heer alleen in Christus, in zulke lamlendelingen een welbehagen heeft vanwege zijn Zoon. En niet omdat ze hem aangenomen hebben. Die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Maar het is ook nog waar die van hem aangenomen zijn. En de hele leven der eigen erbuiten gezet hebben. Die zijn zalig in hem. Al hebben ze geen zaligheidservaring in die zin. Dat is nou juist ook het wonderlijke van genade. Dat je hoeft niet zo zwaar met te tillen aan de mensen die het zo weten. En die de zaak deelachtig zijn. En die je zo, in zo'n vrome zin toe, mensen, nou meid, ik wens je toe wat ik niet missen kan. En als je dat nog eens te beurt, hoef je echt nou niet zo verschrikt over te wezen. Hoef je echt niet benepen over te voelen. Want het is allemaal Gods welbehagen. Hij is de uitdeler van de genade Gods. Maar als er niet overblijft een arm en een ellendig volk die alleen op die naam van God gaat betrouwen. En dat betrouwen ook openbarend in de walging en het en het verdenken van zichzelf, dat is geen best teken. In de mensen welbehagen, harten ten laatste door zijn geest bewoond. Want er staat in de mensen. We hebben het eerst verklaard als uitgaande tot, zich uitstrekkende naar. Welbehagen is ook een hand, Christus hand. Vaders hand die door Christus die zondaar vasthoudt. Maar nu letten we eens even een ogenblik op in. In de mensen een welbehagen. In de mensen des welbehagens. En dan verbinden we daaraan vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Vrede. Ja, maar harten door zijn geest bewoond. Want die arbeid van Christus die is gekroond. Met de geest. God de Vader gaf hem de geest. Zonder mate. Hem. Zonder mate. Maar hij zei. Ik zal u geen wezen laten. In mensen een welbehagen. Vrede. In de mensen des welbehagen. Dien die verre. En die die nabij zijn. Hoor je het? Dien die verre. En dien die nabij zijn. Vrede in. Ik zal u geen wezen laten, maar ik zal den Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Die zal het uit het mijne nemen en die zal het u indachtig maken. Die zal u leren wat gij spreken zult. Dat is de parakleet, dat is de trooster, de geestelijke advocaat. De geestelijke medicijnmeester, vrede op aarde, in mensen des welbehagens, in mensen van zijn wel. Ja, zult ge zeggen, ja, maar nou hebt u nog net gezegd, hoe droevig, hoe ellendig, hoe naar, hoe dat het is, is er dan toch nog, want er is niets, maar er is alles, God heeft het. Nou zeg, zou je dan voor God durven te zeggen in zijn heilig aangezicht? Gij die den Heere, of dat ge klein zijt of groot, dat je nou nooit iets in je hart ervaren hebt, vrede. Want de Heer heeft gezegd, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Ja, maar dat is al zo. Dat is al zo lang geleden. Ja, nou, je moet niet altijd naar grote dingen. Zit je hier dan niet? Ik kan niet in je hart kijken, dat weet ik niet. Zit je dan hier op het ogenblik niet in vrede? Zit je dan niet in vrede? Moet je dan niet zeggen, als je zo onrustig hart hebt, heren, wat een vrede nog eigenlijk. Een vrede, dien die verre zijn, dat we dat nog maar mogen horen met elkander, dat geen mensen welbehagen hebt in en om uw lieve zoon. Vrede. Ach, wie zal er zo durven zeggen tegen God? Wie zal er te strijden tegen God en vrede hebben? Ja, maar nou kom je toch weer in de mens. In mensen. Des welbehagens vrede op aarde. Daarom zegt de apostel ook. Want hij is onze vrede. Kijk, versta dat nu eens. Ik ben mijn vrede niet. Ik ben een en al onrust. Vertwijfeling. Ongeloof. Bijgeloof. Wat je maar op kunt noemen. Alles wat verkeerd is kun je schrijven op die zondaar. Op die mensen. Je kan het zo miserabel niet uitdrukken. Maar dat is het. Het is nog erger. Vrede in mensen van zijn welbehagen. Hij is onze vrede. Wat is dat dan? Ach, dat is, geliefde, niet anders. Niet meer en niet minder. Maar dat hij gestalte in het harte gaat verkrijgen. Meer en meer. Harten. Door zijn geest bewoond. Hij een gestalte, dat wil dit zeggen. Dat die lieve geest om Christus wil. Nu dat geopenbaarde en bekroonde welbehagen van God in het hart toe gaat passen. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe gaat hij zijn harten, hoe gaat hij de harten van die mensen bewonen? Hij gaat daar de tafels in omkeren. De tafels der wisselaar. Hij slaat onze handen af. Hij verbreekt onze eigenzinnige eigenwilligheid. Hij maakt die wij onszelf gemaakt hebben. Hij gooit al onze godsdienst op de prullenhoop, gooit hij eruit en zegt, je hebt nog nooit God gediend. Nog nooit. De Heilige Geest gaat het hart bewonen. Hij gaat zo die mens waarmaken. Dat komt omdat het licht in het hart is ingekomen. Zodat hij mag zien, het is niks anders dan duisternis. Je gebed nog nooit gebeden. Nog nooit gezucht, nog nooit geschreeuwd. Nooit arm van geest geweest. Nooit gehongerd en gedorst naar de gerechtigheid. Nooit vervolgd om Christus wil. Dat is harte door zijn geest bewoond. Iedereen heeft nog wat gedaan. De een aan dit en de ander aan dat. Jij hebt nog nooit wat gedaan. Alleen kwaad. Ieder heeft nog gebouwd aan het geestelijk gebouw. Maar je hebt nog nooit gedaan dan afgebroken. Harten door zijn geest bewoond. Dat is nou bevinding. Dat is nou de bevinding die hoop en leidzaamheid. Want bevinding dat betekent naar de grondbetekenis van het woord beproefdheid. Beproefdheid. Dat wil zeggen, ik heb u beproefd als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes. Dat wil eigenlijk zeggen, ik heb het aangewezen. Dat gij het niet zijt. En uw bevinding het niet is. Dat gij niet anders zijt dan een uitgebrande haard. Uitgedoofde kolen. Vlakken zonder meer. Harten door zijn geest bewoond. Zo werkt de Heer. Zo werkt de Heer. Gij voelt nou aan een huis. Wat versierd is. Waarin een kerstboom brandt en het kindje wiegen. Ach ja. Ja, nou bedoelt dat nou niet uitwendig zozeer. Want de Heer staat geen kerstboom ook in de weg. Maar nou geestelijk gezien. Ach ja. Wat zal die kribbe daar doen? Wat zal die zon daar door het geloof. Deze enige verbonds, hoofd en middelaar. Wat zal die in hem aanschouwen? Niets. Daarom komt die Heilige Geest. Die Heilige Geest en die gaat het hart bewonen. En als het hart bewoond wordt, dan ziet die godsdienstige mens dat hij een gevleesde duivel is zonder meer. Dat hij nog geen 2 minuten God zijn schepper kan bedoelen. Dan gaat hij ook voor God inleven dat een Heer nooit een welbehagen in hem kan hebben. Nooit. Daarom worden dat zulke makkelijke mensen in de goede zin van het woord. Dat worden geen mensen met een masker die een arme tobber beangstigen en belagen. En hoe is het nou en heb je nou en zou je nou en ben je nou al? Nee, hebben ze geen behoefte aan. Hebben ze helemaal geen behoefte aan. Ze kijken alleen maar uit. Uw hulp mogen blijken, heren. Want er is net zo'n arme stakker als ik en als al die arme ellendige mensen, kinderen. Maar wilt u het doen? Het zal wel openbaar komen. Het zal wel openbaar komen of de hoogheid onze harten verbroken is. Of dat het welbehagen in onszelf de doodsteek krijgt. Of dat de Heilige Geest plaats maakt. Want dan in zulke mens, in zulke harten, waar nou niets is. Zo moet je dat zien. Die harten, dat oude hart, dat oude bestaan, dat wordt niet vredig. Dat oorlogzuchtend volk. Oorlogzuchtig volk, dat wordt geen vredelievend volk in die zin. Nee, maar die worden uitgedreven. Daar verklaart de Heer de oorlog aan. En wat doet hij dan? Dan komt hij met dat geschenk van dat goddelijk alvermogen. Zo moet je het nou zien, wat de apostel zegt, want hij is onze vrede. Dan bedoelt hij eigenlijk, Heer, ik heb het niet. Maar dat ik heb niets en ik vermag niets en ik kan niets en ik heb niets. Ik wil ook niets. Ik ben een ellendig bedorven vat. Dat ben ik. Maar hij is onze vrede. O, voelt ge dan wat de apostel of wat Johannes de Doper zegt. Hij wassen, ik minder worden. Dat is de bewoning des geestes van het hart. Als het hart bewoond wordt door de Heilige Geest. In mensen welbehagen, dan zal die eeuwige Vader van de Heer Jezus door zijn geest ook die Christus gestalte gaan geven in het hart. Dan wordt hij de gestalte. Hij wordt onze gestalte. Echt waar, hoor. Anders hou je echt, je kan het lang volhouden, misschien je leven lang, maar je houdt geen ene gestalte meer over. Geen één. Je komt toch ergens op een plaats dat je zegt, nou weet ik het niet meer. Nou begrijp ik er niets meer van. Het is ook niet te begrijpen. Als je dan die ene gestalte niet overhoudt van die borg en middelaar, dan zinken we onherroepelijk. Want het kan nooit. Het kan van onze kant nooit. Wij komen eeuwig om. Och, dat dan de beden daaruit geboren mogen worden. Loof den Heere, mijn ziel. Voor diegene die in al hun jammer en ellende nochtans kennis mochten ontvangen. God heeft een behagen in zijn lieve zoon. En die de stem hebben vernomen, hoort hem. Maar ook dat arme en ellendigen en zwakken niet zouden vertwijfelen aan Gods genade. Nog zouden begeren om daarin voorgoed te blijven, in die stand. Maar dat ze zouden begeren, ach Heere, dood gij dan mijn gestalte. En geef mij de gestalte van uw lieve zoon in het hart, want hij alleen is vrede. Dan heb je ook vrede ook. Al slachten ze elkaar aan alle kanten af. Al is er niet anders dan verbijting en vereting om u heen. Dan heeft Sion vrede. Vrede door de verkondiging van dat enige lam. Ach ja, dat gij dan in uw harten mocht bekennen en vragen, Heere. Het is allemaal onvrede. Maar gij zijt vrede. Geef u me dat allerheiligst geloof. Die hand die zich uitstrekt tot u. Die enige vrede die er is tussen hemel en aarde. Als je nou wel vrede hebt, maar vrede zonder grond. Je zegt, nou ik voel er nog niet veel van. Ik merk er nog niet veel van. Ik zie er nog niet veel van. De innerlijke overleggingen des harten is, ach, dat God een God is die eigenlijk maar zo doet. En die zo vredig is. Maar God is niet vredig. God is een levende God. Die te alle dagen storend en scheldt. Vervloekte hovardij. Gewend zo wijd van zijn geboom te dwalen. Maar dan heb ik ook voor u nog een troostrijke boodschap. Ik weet wel, je kunt er geen troost mee hebben. In die zin kan de natuurlijke mens daar geen troost van maken. Maar toch moet ik u ook het evangelie prediken. Alle creaturen. U ook onbekeerde creatuur. Wel dan dit. God heeft een welbehagen om Christus. In Christus. Tot en over mensen. Nu. Gij zijt ook een mens. Gij zijt ook een mens. Ach, dat dat in uw harten mogen bewerken. Die beide Heere. Mag ik zo gebonden zijn in dat bundelke der levenden, bij die kudde waarvan het u wel behagen is, die zalig worden zal. Wie weet, hij mocht zich ontfermen, want het is al zo'n ontferming dat gij nu uzelf moogt bevinden onder de prediking van zijn heilrijk woord en getuigenis. Dat is al ontferming. O, buiten Christus is geen welbehagen. De Heere bewerken ook uw harten door zijn geest, opdat gij het niet meer zelf zoudt kunnen. En uw roeiriemen binnenboord zou moeten halen, want geen treffelijk schip zal op het water van het welbehagen des Heeren varen. Maar arme, uit genade die hij zijn hulde ter verlossing zal tonen, geliefde. Daarom zegt de apostel ook, daar gaan we mee naar huis. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Ander doorvloeien als dat wij doorvloeien verstaan hoor. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Hoe zullen wij ontvlieden? Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door den Heer aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Want onze God is een verterend vuur. En dat is hij in zijn eeuwige liefde, maar ook in zijn toorn en grote grimmigheid. Amen.